Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, en van Jezus Christus, onze Heere, en van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan met elkaar zingen, Psalm 42, het eerste vers. Tijgend het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Het eerste vers van Psalm 42. Na de geloofsbelijdenis zingen wij het derde vers van het gebed des Heren. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, ai werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord, uw lof wordt eens alom gehoord. En wat er verder volgt, derde vers van het gebed des Heren. Beleiden wij vanavond het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God. De Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden en opgevaren is ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Wij openen vanavond het woord van God in het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek. De openbaring van Jezus Christus, zoals Johannes die heeft opgetekend. 22e hoofdstuk, openbaring 22, vanaf vers 12 tot en met het einde. Openbaring 22, vanaf vers 12 tot en met 21. En zie, ik kom haastig, en mijn loon is met mij, om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens, om niet. Want ik betuig aan een ieder die de woorden van deze profetie van dit boek hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom haastig. Amen. Ja, kom Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Laten wij samen bidden. Almachtige, heilige, genadige God en Vader in de hemel. Wij komen tot u, nadat u tot ons kwam, toen u sprak door uw woord. Op deze eerste Pinksterdag sprak het woord van de geest en de bruid. Die zeggen, kom. Laat het ons persoonlijk meenemen, Heere. Dat het onze echo mag zijn die vanuit ons hart weer klinkt. Tot in de bediening van de verzoening daar waar de gemeente bij Christus samen is. Kom. Ja, kom, mijn Heere Jezus, omdat het rijk van God in alle heerlijkheid aanbreekt op de aarde. Heere, geef dat wij, als we hier samengekomen zijn als jongeren en ouderen en thuis verbonden zijn via de weg van de middelen, wij zo in beslag genomen worden door het gezag van uw woord, als de verkondiging mag uitgaan in betoning van geest en kracht, dat wij onszelf in de spiegel zullen zien. Wat stelt ons leven voor? Heere, geef dat die vraag zal klemmen. In het bijzonder bij hen die geld uitgeven voor hetgeen niet verzadigen kan. Die wel dorst hebben, maar het op de verkeerde plaatsen lessen. Die elke keer maar weer verslingerd zijn aan zout water. En het water des levens niet willen of kunnen vinden. Heere, boort u dan zelf door dit aardevat het evangelie aan. Het water des levens, laat het als een fontein mogen springen in het midden van de gemeente, zodat jongeren en ouderen zullen zien, dit is het evangelie en dat is de zaligmaker die tot ons komt. In de naam van de Vader, door de Geest, zodat wij bereid zijn voor het koninkrijk van u. zodat we er klaar voor zijn, o grote God, om Jezus Christus te ontmoeten. Als de boeken opengaan. Heere, geef dat we zo mogen luisteren. En u weet ook dat er zoveel kan zijn dat dat luisteren of het spreken in de weg kan staan. Doordat we bezet zijn met zorgen, met vragen. En wie van ons heeft niet de littekens, Heere God? Dat kan soms al heel jong. Maar u weet wat van uw schepsel is te wachten. U hebt ons gemaakt, Heere. En hoewel het juist dan zo benauwd kan zijn als wij weten dat u ons gemaakt hebt, dat u ons gewild hebt, dat u ons het leven gegeven hebt, dat uw oog over alles gaat en tegelijkertijd er dingen gebeurd zijn waarvan we weten, dat is het kwaad. Dat is zonde en daar wil u niets mee van doen hebben. En toch als u het toelaat, Heere, en wij niet begrijpen waarom. O, leer ons dan te zien dat u het doen kan en wil als een almachtig God en Vader. En dat wij ook juist hier in de dienst van Jezus Christus ontdekken dat u een woord voor ons heeft. In onze pijn, in onze vragen. En dat wij vanuit het diepe besef dat Jezus komende is, gaan meeroepen met de geest, ja, met heel de bruid, wereldwijd. Kom, Heere Jezus. Zodat het rijk van de gerechtigheid aanbreekt. Zodat er niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Zodat we werkelijk met onze aardse ogen, vernieuwd met volle glans, Jezus Christus mogen zien. En de wolf en de leeuw zullen optrekken met het lam. Dat alle tranen van de ogen zullen worden afgewist. Heere, daarvoor is nodig geloof. En daarvoor is nodig de geest, ook om het te verkondigen, Heere. Geef dat, wij hebben dat niet verdiend, wie zijn wij? En toch, elke keer weer wilt u zich verbinden aan vuile zondaren. En wilt u ze heilig maken in Christus. Geef het ook vanavond, Heere, niet in de laatste plaats ook aan de jongeren van de gemeente. Geef dat hun hart voor het eerst of opnieuw geraakt zal worden. Ook zij die misschien met ouderen in de gemeente op hetzelfde niveau staan, nog nooit gekomen tot Christus. O, laat het dan vanavond feest zijn in de hemel en een drama in de hel. Omdat Jezus Christus gewonnen heeft en wij het verloren hebben van zijn liefde, van zijn macht. Wij bidden u dat. Wij brengen u onze dank voor deze eerste Pinksterdag, Heere. Dat wij hier niet hoeven staan in eigen kracht. Dat we niet hoeven luisteren met alles wat in ons is, alsof het van ons alleen zou afhangen. Maar wij weten dat de geest is uitgestort. Niet enkel een druppeltje, maar een volle beek van verlangen van u. Om zondaren zalig te maken. Dat het dan ook vanavond zo mag zijn. In deze bedeling tussen Pinksteren en de wederkomst. Dat een ieder die de naam des Heren aan zal roepen, ook zalig zal zijn. Heren, tot uw eer en tot uitbreiding van uw koninkrijk ook hier, bidden wij u dit in Jezus' naam. Amen. Ik heb voor u de volgende mededelingen namens de kerkraad. Morgen, tweede Pinksterdag, is er nog een dienst om 9:30. En daarin hoopt uw eigen predikant weer voor te gaan. In de voorkerk ligt voor een iedere nieuwe kerkbode klaar. En de collectes in deze dienst, dat zijn er 3. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is de zendingscollecte voor de hersteldervormde kerk. De tweede collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de derde bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. En de Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan wij nu met elkaar zingen. Psalm 25, tweede vers, Heer, ik maak mij u bewegen. En dat loopt dan uit in, want gij zijt mijn heil, o Heer. Ik blijf u al de dag verwachten. En ook het 8e vers, zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Het 2e en 8e vers van Psalm 25 ter voorbereiding op de verkondiging. tekst voor de verkondiging is Openbaring 22, vers 17. Openbaring 22, vers 17. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Geliefde gemeente, jongelui, jongens en meisjes, daarvan zijn er vanavond niet zoveel die daar nog naar luisteren, maar een paar wel, zie ik. Hoeveel keer staat er het woordje kom in de tekst? En als iemand nou een beetje bij de hand is, die zegt twee keer. Letterlijk staat er twee keer kom in de tekst. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. Maar ik wil graag drie keer horen. Want er staat nog een keer komen. Drie keer kom. Dat is ook het thema van de preek. Drie keer kom. En we letten op drie dingen. En dat zijn ook die drie woordjes kom. De eerste keer dat het te sprake komt, is het een antwoord. De tweede keer dat het te sprake komt, is het een opdracht. En de derde keer is het een aanbod. De eerste keer een antwoord, de geest en de bruid zeggen kom. De tweede keer een opdracht en die het hoort zeggen kom. En de derde keer een aanbod en die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Allereerst dus een antwoord. De geest en de bruid zeggen kom. Toen ik nog een kleine jongen was, soms als ik mijn vader, die ik nog mag hebben, in de ogen kijk, voel ik me nog zo hoor. Kleine jongen, maar echt klein jong, toen ik nog van die spannende jongensboeken las. Toen gebeurde het wel eens dat ik halverwege was en dacht, help. Dat gaat niet goed komen met die hoofdpersoon. Dat vond ik zo spannend, dan bladerde ik eerst door naar het einde om te kijken hoe het afliep. En als dat goed zat, en dat ging ook altijd goed, want andere boeken mocht ik nog niet lezen van papa en mama. Als dat goed zat, dan keerde ik weer terug, want dan wist ik hoe spannend het ook zou zijn. Het komt goed. En als je volwassen geworden bent, dan doe je dat niet meer. Dan lees je misschien ook wel wat andere boeken. En dan is het misschien ook wel eens geruststellend dat je een boek leest wat niet goed afloopt, omdat het leven soms ook zo is. Soms, als je denkt aan het boek van je leven, zou je ook wel eens even door willen bladeren. Hoe zou het aflopen? Met mijn kinderen, met mijn studie, met mijn relatie. En sommigen misschien zelfs, zou ik nog wel getrouwd zijn, dan en dan. En je kunt het niet omslaan. Wij hebben het leven te leven, dag voor dag. En als we goed naar de Bijbel kijken, dan zou je jezelf ook af kunnen vragen, toch? Als je daarin begint, ik heb dat wel eens gehoord van mensen, we hadden het er net even over een Bijbel uitreiken, mensen die echt letterlijk aan het begin beginnen. En dan bij hoofdstuk 3 ineens wakker schrikken, bijna bij wijze van spreken. Het begon zo mooi, het leek wel een sprookje zo goed. Alles goed. Het was geen sprookje. Dat is het evangelie. De Bijbel begint niet bij Genesis 3. God heeft ons goed geschapen. Volle harmonie tussen man en vrouw en God. Met de hele schepping, ook de dieren. En toen die inktzwarte bladzijden. En je denkt, hoe moet dat aflopen? O, gelukkig, moederbelofte, de belofte van alle beloftes. God zou wel zelf voor zorg dragen, dat er in die strijd tussen het vrouw en het slangenzaad, uiteindelijk Jezus Christus overwinnaar zou zijn. Maar even daarna, mis. Noach leek zo goed te gaan, dronken in zijn tent, mis. Abraham leek geweldig te gaan. Maar na lange tijd, wat bleef er van dat volk over? Was dat nou een voorbeeldvolk? Mopperen in de woestijn, bevrijd door de Heere, mis. Daarna opwekkingen tijdens de periodes van de richteren. De koningen van God gegeven gaven leiding. Maar langzaam maar zeker zakte het weer af. Kwam het volk in de ballingschap. En moesten de profeten profeteren, keer toch terug. O gelukkig, een rest keerde terug. Steeds die beweging. Gaat het wel goed? O nee, ja toch, o nee, ja toch. En toen na die intertestamentaire periode van ruim 400 jaar, duisternis en stilzwijgen van God, geen enkele openbaring van Hem. Hoe moet het goed gaan? Ja toch, Christus Jezus, Gods Zoon, Zaligmaker, werd geboren. Ja, kon het daarna nog misgaan? Het is maar hoe je het ziet. Hij eindigde aan het kruis. Om door de dood op te staan en naar huis te gaan. En nu is het Pinksteren. Het laatste heilsfeit. Totdat Jezus wederkomt. En in die tussenliggende tijd, als je de Bijbel leest, waar eindigt de Bijbel mee? De bruid en de bruidegom. Krijgen elkaar toch. Het komt goed. Door die beweging van dalen en bergen. Door die strijd tussen God en Satan heen. Is er straks een bruiloft. En de bruid zal er zijn. Wie is die bruid? Laten we maar niet te eng denken. Niet te nauw. Daar hebben wij nog wel eens last van. In ons kleine landje aan de zee. Met alle waardering voor onze belijdenisgeschriften. En met alle waardering voor de liefde die we hebben om naar de waarheid te luisteren en om de waarheid uit te dragen. En met alle waardering voor goede argumentatie waarom we lid zijn van een bepaalde kerk. De bruid is breder. Die bruid, daar behoort al de allereerste gelovige na de zondeval toe. Tot en met de dag dat Jezus terugkomt, is daar over heel de wereld. Van Nieuw-Zeeland tot Abbenbroek of Old Places. Is er een groep van mensen. Samengebracht rond het bloed van Jezus Christus door de geest. Die ervan getuigen, Heer Jezus, ik heb u lief. Want u hebt mij eerst lief gehad. U hebt mij uitverkoren. Ik ben van u, ik ben gekocht door uw bloed. Ik geloof, u bent mij zo dierbaar. Dat is de bruid. Die kan er heel verschillend uitzien. Qua huidskleur, qua kleding. Als je met verschillende mensen die tot die bruid behoren gaat spreken, zou je verschillende visies krijgen. Ook over hoe dat er nou precies uit zal zien als Jezus terugkomt. Dat hoef ik u niet te vertellen. Het kan ook gaan over allerlei andere verschillen, maar één ding hebben ze gemeen. Wat? Vraag ze maar eens wie de Heer Jezus voor ze is. Dan kun je stoel gaan pakken en kun je gaan zitten en luisteren. En bij de een is het misschien maar één zin, want niet iedereen is welbespraakt. Niet iedereen is vrijmoedig. Maar de kern is bij iedereen die tot die bruid behoort aanwezig. Wat is die kern? Dat je niet meer zonder hem kunt. Dat je niet meer zonder hem wilt. Dat hij je alles is. Toch. We zijn het niet gewend in onze dienst en dat ga ik ook echt niet doen. Maar soms, hè, dan zou ik willen. Zou ik willen. Doe het dan maar na de dienst, dat er iemand buiten staat. Of dat je als vader in je gezin de vrijmoedigheid hebt. Of morgen, oh nee, morgen niet, maar dinsdag op het werk. Ervan spreekt wie hij voor je is. En waarom jij naar verlangt dat er een verandering, een keer komt in de wereldgeschiedenis. Dat Jezus terugkomt. Dat de gerechtigheid van God op de aarde komt wonen. Zoals je nog nooit hebt gezien. Dat is de bruid. Je kan het niet laten om te roepen, kom. Toch, het zou heel vreemd zijn. Ik weet niet of er een aanstaand bruidje in ons midden is. Of iemand die net getrouwd is. En toch, al ben je 35 jaar getrouwd. Als je terugdenkt aan de trouwdag, dan lijkt het soms de dag van gisteren. Is de wekker gegaan op de dag dat je gaat trouwen, uit. Dan heb je nog zo'n functie dat hij daarna nog een keer begint te piepen. Uit. Dan is het al 8 uur. De kapster is al lang beneden. En moeder heeft al 3 keer geroepen. En dan komt ze naar boven. Joh, ik weet niet wat er aan de hand is, maar je schijnt te trouwen vandaag. De bruidegom, die komt er zo aan, hoor. Ja. Ja. Ja, dat is waar. Zo net zo netjes om. Nee. Dan weet je al dat er iets echt niet goed zit. Ik weet het natuurlijk alleen als bruidegom. Ik heb de nacht niet geslapen. Dat kwam niet alleen vanwege de regen op het dakraam. Maar vanwege de bruid die kwam. Welke bruid zou zich verslapen? Ik zie ze nog staan. En dat was echt niet alleen maar voor de foto, hè, dat je dan aan moet bellen. Ik zag ze staan en ze keek door het raam. Ik kwam eraan. Die man. Waar ze haar hart aan gaf. Waar ze haar lichaam aan mocht geven. Alles mee mocht delen. En natuurlijk riep ze niet kom. Maar ik zag het in de ogen. Mijn liefste. Eindelijk. De dag. De dag breekt aan. Ik verlang er zo naar. He, want het is heerlijk als de Heer in je leven komt en je vanavond mag zeggen, Heer Jezus, ik dien u. En door het geloof mag ik u zien en aan uw tafel mag ik proeven en smaken hoe goed u voor mij bent geweest. En mag ik uw dood verkondigen. Maar er is meer. Je verlangt erna om dat avondmaal niet meer nodig te hebben. Begrijpt u dat? Dat je niet die versterking meer nodig hebt. En ook niet die zelfbeproeving. Elke keer weer die slag in je gezicht en die steek in je hart. Ik heb hem weer verlogen, tekort gedaan. Weer opnieuw vergeving nodig. Maar ook als je de krant leest. En als je om je heen kijkt. En ziet wat er met mens en dier gebeurt. Ik las van een meisje van 10. Die stuk of 5, 6 kippen en eenden had gewurgd. Het is natuurlijk veel minder erg als dat er iets gebeurt met een mens die een ziel heeft. Een meisje van 10, hoe verknipt, zeggen we dan. Ja, dat is ook de gevolgen van de zondeval. Voor dat meisje dat ze zich zo gedraagt. Maar ook voor de dieren, dat het hen overkomt. Dat je ogen opengaan voor, heren, dit is zo niet het paradijs. O prachtig, de vakantiekiekjes. O geweldig, zeggen we, ja, maar het is toch nog wel heel mooi. Maar zolang Gods heerlijkheid er niet volkomen is, blijft het behelpen. Is het niet zoals God gewild heeft. En daarom kom, Heere Jezus. Ja, zegt iemand, dat is wel heel hoog. Ik zou wel eens willen weten, ik zou het wel eens aan uw zoontje willen vragen of u dat nou zelf ook altijd roept. Nou, dan kan ik u voor zijn als u het aan hem vraagt. Of aan mij? Nee. Als ik hem zie zitten en ik denk aan mijn andere kinderen en met mijn vrouw. Ik zou graag willen. Om er nog eens mee te maken dat je opa wordt. Ik zou nog heel graag en heel lang het evangelie willen verkondigen. En nog eens iets. Soms vind ik het heel moeilijk, laat ik het maar eerlijk zeggen, om te bidden. Kom, Heere Jezus, weet u waarom? Omdat ik niet van iedereen waar ik van houd, zeker weet dat ze bereid zijn als hij komt. Hebt u dat ook wel eens? Dat je het zo goed hebt tijdens de verkondiging van het woord, of als je een lied of een psalm hoort. En dat het voor jezelf zo goed is dat je denkt, het zou deze dag mogen zijn. Ik ben bereid. Als u komt, kom maar Heer. En dan ineens die steekvlam van binnen. Wat ben ik toch mee bezig? Dat het lijkt alsof je de genadetijd aan het verkorten bent met dat gebed. Ja. Weet u wat dan zo wonderlijk is? En zo bemoedigend. Dat de bruid niet alleen zegt, kom. Misschien dacht u, wat moet dat worden, deze tekst met Pinksteren? Nou, de Geest zegt het ook. Kom. De Geest van Christus die met Pinksteren is uitgestort en op de aarde is. Die roept dringend met de bruid mee. Kom. Kom, Heer Jezus Christus. Kom haasten. En daar klamp ik mij aan vast. Als ik niet bidden kan of Jezus terugkomt. Als ik zo egoïstisch ben. Of zo betrokken op de nood en de rampzaligheid van anderen die nog niet zo ver zijn. Als ik niet weet wat ik bidden moet, dat de Geest met onuitsprekelijke zuchtingen voor mij bidt. Als ik niet weet te bidden hoe het behoort, dat de Geest mij voorgaat. Ik heb wel eens het voorbeeld gehoord, volgens mij was het van dominee M.M. van Kampen. Heel veel voorbeelden heb ik van hem. U kent hem wel, hij gaat hier ook wel eens voor, die heeft altijd van die mooie voorbeelden. Die had het over een kind. Een kind dat thuis kwam met een bosje bloemen voor mama. Maar ja, dat had hij niet gekocht, maar geplukt. En dan gaat er nog wel eens iets mis. Nou, liefde is blind, mama die vindt alles mooi. He, als je er een cadeautje geeft, is alles mooi. Maar die vader dacht, ik moet dat toch opknappen. Dus hij trok het onkruid er wat uit. En hij maakte er een bosje bloemen van. Nou, dat was echt om aan te zien. Hij zegt, ga het nou maar aan mama geven. Dat is ook wat, met alle eerbied gesproken, wat de Heilige Geest doet als ik met mijn onkruidgebed bij de Heere kom en zeg, Heere, het is zo onvolmaakt. Vandaag bid ik dit en morgen dan stopt mijn stem alweer. En wat gaat er toch van mij uit? Soms dan denk ik, blijf maar weg, Heere, want ik vind het prachtig hier. En ik besef niet dat het altijd maar ten dele is. En dat er nog zoveel is wat tot oneer van God is. En dat de Heilige Geest dat gebed voor mij naar de troon van God draagt. Tot God voor de Heilige bidt en het onkruid eruit neemt. Hij bidt ook, kom, kom. Dat is het antwoord. Het antwoord. Waarom is dat een antwoord? Omdat Jezus heeft gezegd 3 keer in dit hoofdstuk. Hè? Ik kom eraan. Als de bruid dat hoort en de geest dat hoort, dan reageren ze. Dan zeggen ze dat. Dan komt daar dat antwoord. Ja, kom. Wat een zegen, gemeente. Als we zo mogen leven. Ik vraag niet of je het elke dag zegt. Ik vraag ook niet of je er elke dag aan denkt. Het bekende voorbeeld van Luther is, als ik wist dat Christus morgen terug zou komen, zou ik vandaag een boom planten. Ik kan me goed voorstellen dat als je dan vandaag die boom plant, dat je dan toch ook denkt, misschien dan hopelijk toch volgende week. Hoe dan ook. Die tijden weten wij niet. Maar dat hij komt, dat is zeker. En dat hij komt, is in de kern toch de volle zekerheid en zaligheid voor de bruid die hem verwacht. Het antwoord. Maar het is ook een opdracht. En dat brengt me ook weer even terug bij dat pijnpunt wat ik net benoemde. Dat het je zo'n kramp kan worden om stil te staan bij de komst van Christus. Dat je denkt, Heere, als ik daar nou om bid, zou dat dan, ik weet wel dat u veel wijzer bent dan ik, zou dat dan soms toch te maken hebben met de rampzaligheid van degene die dan op dat moment nog niet bereid zijn. En dan heb ik het nog over, zei ik net zelf, over degene die je lief zijn. Maar wat te denken over de hele wereld van al die mensen, moordenaars, killers, die van God nog gebod hebben gehoord of een andere religie aanhangen die hen drijft tot waanzin. Daar gaat Gods oog ook over. Of u het nu wilt of niet. Dat is genade. Ook daar zitten er mensen tussen die tot de stal moeten gaan behoren, die er nog niet van zijn. Maar hoe dan ook, als ik dan lees in de tekst en de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen ook kom, dan zou je dus kunnen denken, als je dus mensen ontmoet waarvan je weet die verwachten Jezus uit de hemel, als je mensen ontmoet en je hoort ze zeggen dat ze verlangen naar de toekomst van Christus als hij komt op de aarde, dat anderen ook gaan meeroepen tot Jezus en zeggen, komt u maar. Komt u maar. Dat ze ook gaan verlangen. Maar dan klopt het laatste deel van de tekst niet. En die het hoort zeggen ook, kom. En dan komt het. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Dus als dat tweede stukje van de tekst en die het hoort zeggen kom gericht zijn, zou zijn tot de Heer Jezus, dan zou dat betekenen dat dat laatste gedeelte ook op de Heer Jezus van toepassing is. Maar de Heer Jezus die heeft zo gezegd geen dorst. Die hoeft niet te komen. Daarvan is het niet onzeker of hij wel wil. Hij heeft het water des levens niet nodig. Hij is het. Hij deelt het uit. Dus wat is het doel? Juist als er mensen zijn die verlangen naar de komst van Jezus Christus. Juist als je die momenten kent. O Heere Jezus, wanneer komt die dag die ik met groot verlangen, zoals Guido de Bres zegt, met groot verlangen tegemoet zie en verwacht. dat als andere mensen jou zo horen bidden, jou zo zien leven, jou zo volzien zijn van de wederkomst, dat zij gaan roepen tot andere mensen, kom. Met andere woorden, kom tot Christus, kom tot het water des levens, voordat Hij komt. Zorg dat je bereid bent voordat Hij tot de aarde terugkeert, om te oordelen de levenden en de doden. Ik weet niet of ik dat voorbeeld wel eens gebruikt heb, maar ik waag het er maar op. Het ging over een zoon in de Betuwe, Klaas heette die. Die nog thuis woonde bij zijn moeder. Zij was weduwe. En Klaas had respect voor zijn moeder en voor haar geloof. Maar hij zelf was er zogezegd klaar mee. Niet met zijn moeder. Kom niet aan zijn moeder. Maar voor de rest, nee. Hij gunde het lieve mens, zoals hij dat zei. Maar hij had er niks mee. En elke keer als ze samen aten aan tafel, hoorde hij haar bidden. En het was bepaald geen standaard gebedje van deze vrouw. Deze vrouw bad elke keer, Maranatha, kom, Heere Jezus. En toen brak die keer aan, dat op het moment dat ze dat bad, en hij zat het zo aan te zien, ach, lieve toch, dat ze voor het eerst beide in hun leven het geluid hoorden van naderende bommenwerpers. Wisten zij veel wat dat gedreun inhield? Voor het eerst in hun leven. Zijn moeder dacht, amen. Ze rende naar buiten. En ze keek omhoog en ze zei, bent u daar, Heer Jezus? En Klaas, zo groot en breed als die was, die zat onder de tafel, letterlijk. En toen ze lang wegbleef, komt Klaas ook buiten. En zijn moeder stond te huilen. Het waren maar bommenwerpers. En Klaas die zuchtte. Oh, gelukkig, bommenwerpers. En dat is een keerpunt geweest. Keerpunt in zijn leven. Niet dat het altijd zo bijzonder moet gaan. Maar het verduidelijkt wel wat hier gebeurt. Dat als iemand jou, u, hoort bidden. En bidden dat horen ze ons toch, vaders, moeders, thuis aan tafel. Bidden we hardop, man en vrouw. Kunnen we elkaar daarmee ook eens in het hart kijken, dat we weten wat er speelt, ook geestelijk gezien? Of is dat te veel gevraagd? Hoe dan ook, dat anderen merken waar je voor leeft, voor de komst van Jezus Christus. En dat dat uiteindelijk aanzet tot verandering. Want wat heeft deze Klaas gedaan? Hij is gaan getuigen. Echt. Beetje onbeholpen. Dat vind ik nog het mooiste altijd. Als het maar echt is. Niet dat gelikte, hè, van een evangelisatietruc of zo. Als je maar goed kunt praten, praat je de mensen wel om. Nee, dat doet de geest. Gewoon naar de gave die wij hebben ontvangen. Wil de Heer ons helpen. Gewoon zoals het is, zoals je het beleeft. En zo is hij gaan getuigen. Kom, jongens. Ik heb genadetijd gekregen. Ik dacht dat ik er was geweest, maar nou leef ik pas. En Jezus komt. En voordat Hij komt, wees bereid. Kom tot de Heer Jezus Christus. Kom tot Hem. Kun je daar ook iets van vertellen? Van die opdracht. Om anderen te roepen tot het water des levens. Om te zeggen, kom joh, het kan, het moet. Ja, nou moet u niet gaan dreigen, zegt iemand. Geloven, dat is toch ook iets. Nou, wat wilt u zeggen? U wilt toch niet zeggen dat het vrijblijvend is? Het staat letterlijk in de grondtaal. De horende moet zeggen, kom. De horende moet zeggen, kom. Moet. Bevelende wijs. Jongens, als je een vader of moeder hebt die nog wel eens een keer naar aanleiding van een preek of een boekje wat ze heeft gelezen of een lezing die ze heeft gehoord of bekeken met jou begint over het geloof en je vindt dat altijd wat lastig. Wil je dan niet zeggen wat ik te vaak tegen mijn ouders heb gezegd? Begint u nou alweer te preken? Te zeuren? Er moet. Er moet niks. Arme kinderen, als je ouders je vrijlaat en je niet de klem bijbrengen waar het werkelijk om gaat. Wat hebben we gelezen? Degene die zich houden naar Gods geboden. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Zij zullen ingaan door de poorten van de stad. Dat is toch de liefde van je hart, ouders? Of ze nou hier beneden onderaan de ladder van de carrière maatschappij hebben gestaan of er helemaal op het topje. Waar ze dan ook zijn. Hier. Als ze daar maar binnen gaan. Toch? Want buiten die stad, buiten het Nieuw Jeruzalem, buiten de heerlijkheid, daar zijn degenen die de leugen liefhebben en die ze doen, de afgodendienaars, de hoereerders. Daarom de spanning, de klem, de noodzaak. Kom tot de Heer Jezus Christus. Dat is elke keer zo'n machtig wonder. Dat je dan beseft. Het is Pinksteren. Het is Pinksteren. Wij leven in de bedeling waar een machtige belofte heeft geklonken. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En ik hoor de echo van de woorden van Jezus Christus zelf. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Ah, maar daar heb ik u, dominee, zegt er iemand. Want er staat ook iets bij. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader mij trekt. Nou zeg ik het een beetje gechargeerd. Hè? Net alsof er iemand is die mij tegen wil spreken. Zo zie ik u niet en zo ken ik u ook niet. Maar dat maak ik wel mee. Dat mensen zeggen, nou heb ik u. En dan vraag ik wel eens, wat bedoelt u nou? Wilt u nou zo graag gelijk hebben? Nou, dan krijgt u het. Ik hou helemaal niet van ruzie. Als u gelijk wil hebben, dan krijgt u het. Maar wat win je daar nou mee? Dat je eigenlijk zegt, ik wil wel komen en Jezus wil het ook wel dat ik tot hem kom. Maar ik ga niet, want ja, ik zit te wachten tot de Vader mij trekt. Alsof er één iemand is die het nog in zijn hoofd zal durven halen. Om straks, als we voor de troon van Jezus staan, zou kunnen zeggen, u heeft wel geroepen dat ik mocht komen, maar helaas, de Vader heeft mij niet getrokken. Dus het is Gods schuld. Nee. Waarom staat er in de Bijbel dat niemand tot Jezus kan komen, tenzij dat de Vader hem trekken? Dat is geen dood eind. Dat is geen dichte deur. Dat is het evangelie. Voor mensen die zeggen, hoe kom ik toch bij Jezus? Heb je dat ook wel eens geprobeerd? Of ben je al bij hem gekomen? Dat je probeert, ik wil bij de Heer komen. Echt. Als ik ervan moest spreken. Ik kom er niet van los. Dat is wat ik nodig heb. Ik voel dat. Ik moet mijn dorst niet lessen. Daar en daar en daar en daar. Ik moet bij hem zijn. Anders word ik niet gelukkig. Dan blijf ik 's nachts maar wakker liggen. En dan ga ik maar door van kik tot kik. Maar het verzadigt niet. Ik heb Jezus nodig. Maar hoe kom ik bij hem? Want die andere kant trekt ook. Hier blijven. Hier blijven. Die strijd. Als je dan beseft, hoe moet ik bij Jezus komen? Dat je dan die tekst leest. Niemand kan tot hem komen, tenzij dat de Vader hem trekt. Dat is geen mits of een maar. Maar dat tenzij is een goddelijke belofte. Want wie van ons durft te zeggen dat de Vader niet trekt? Dat is zijn liefste werk. Hij heeft er geen verlangen in de dood van een goddeloze, maar daarin dat hij of zij zich bekeert en leeft. Als Jezus komst al uitstaat. En je hoort Petrus in zijn eerste brief daarover ook een soort, ja, voorzichtig formuleren. Hè? Het is niet zo dat de komst van Jezus langer duurt omdat hij zijn belofte vertraagt. Ik kom spoedig. Hè, zoveel mensen zijn er ook wel die zeggen, ja, het duurt al zo lang. Dat is geen vertraging van de belofte, maar het is een uiting van Gods geduld. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Daarom klinkt de bazuin nog niet. Daarom wordt er verkondigd. En de Vader die trekt. Hij trekt. Hij wil je hebben. Echt waar. Het is zijn liefste werk. Om zondaren zalig te maken. En van de Heilige Geest is het liefste werk om de Heer Jezus aan te prijzen. En de Heer Jezus, ach. Wie denkt niet als het gaat over het water des levens aan die geschiedenis van de Samaritaanse vrouw Johannes 4. Ze wilde met niemand door niemand betrapt worden. Want die veroordelende blikken. Je moet je toch wel heel vies voelen en bekeken. En je moet toch wel heel erg uit de gemeenschap gestolen zijn als je midden op de dag... Ik ben recent in Israël geweest en toen was het slechts 34 graden. Dat ook vond knap warm. Maar op het heetst van de dag kan het daar in Israël maar zo 40, 42, 43 graden zijn. Nou, dan ga je geen water putten als je slim bent. Maar zij was een uitgestoten vrouw. Wilde niet gezien worden. En dan uitgerekend als ze daar is, toch een man. Och, een Jood. Nou krijg ik de wind van voren, afgeschreven. Ik zal wel weggestuurd worden. Uitgescholden. Minachtend op me neergekeken. Nee, hij begint het gesprek. En het gaat al heel snel over de kern. Zij, die nu een man heeft die de haren niet is, omdat ze er al een paar heeft gehad. Zij krijgt het aanbod. Als je van mij drinkt... Zul je nooit meer dorsten. Dat is wat hij geeft. Want wat is dat water des levens? Ik zou zoveel kunnen noemen. In de Bijbel, in het Nieuwe Testament komen we het verschillende keren tegen. Ook juist dat Christus het daarover heeft. Wie denkt dan niet aan de vergeving van de zonde? Aan de vernieuwing van je leven? Aan de vrede met de naaste? Het water des levens, dat is... Dat maakt je leven sprankelen. Dat maakt je leven de moeite waard. De wereld en alle bladen en alle media die maken ons gek als je ervoor open staat. Als je dit doet en dat laat en zus koopt, gaat het steeds een beetje beter, word je steeds een beetje mooier, hoor je erbij. Koop het niet. Koop de leugen niet. Maak er desnoods gebruik van om het aardse leven wat te veraangenamen. Maar leef vanuit de pit van het evangelie. Drinken van het water des levens. En hoe je er dan ook uitziet. Hoe zwaar het er ook aan toe gaat in je leven. Want de context waarin Johannes schrijft is heel intens zwart. Christenvervolging. Nero die de macht lijkt op. Levende zielen worden als tuinverlichting gebruikt. Voor de leeuwen geworpen. Begrijpt u waarom deze mensen roepen kom... Kom, Heer Jezus. Maar begrijpt u ook dat Johannes er dan op aandringt? En misschien is het, zeggen sommige verklarers, Christus die deze woorden schrijft. Of beter gezegd spreekt, vers 17. Uit de mond van Christus zelf. Niet alleen aan jezelf denken. Maar ook aan die anderen die nog moeten komen. Kom. En die dorst heeft, komen. Dat je zelf moet zeggen, ja, maar die heeft geen dorst. Vul het niet te snel voor een ander in. En denk niet te snel bij die dorst. En ik weet dat de kanttekeningen verwijzen daarna. En ik snap dat wel. Want ze willen het zuiver hebben. Maar de echte zuiverheid, die ziet God wel hoor. Denk niet te snel, ja, maar die heb geen dorst. Of, dat is een verkeerde dorst. Moet eerst geestelijke dorst zijn. Als ze maar bij Christus komen, toch? En hoe vaak gebeurt het niet dat juist als de geest gaat werken, ogen en harten opengaan. Voor waar ben ik toch mee bezig? En dat je dan het evangelie hoort. En dat aanbod, hè, zonder kleine lettertjes. Want hoe groter er staat bonus of aanbieding of sale of hoe heet dat tegenwoordig allemaal. Hoe meer je op je quivieren moet zijn van waar word ik gepakt. Dat is onze mentaliteit. Maar in het evangelie hoef je niks mee te brengen. Is het echt waar? Is het echt waar? Geen kleine letters? Nee. Er staat wel een handtekening onder. Een kruis. Het enige wat je mee hoeft te brengen om tot Christus te komen. om te weten gered te zijn voordat hij komt. Om straks in de zaligheid in te gaan. Om met hem op dit nieuwe aarde te wandelen. De enige zekerheid die je hebt dat je mag komen is. Dat je komen mag zoals je bent. Want hij maakt je zoals je moet zijn. Ik heb uw oud-predikant dominee Koppelaar wel eens horen zeggen. We mogen komen tot Christus zoals we zijn. En hij zorgt ervoor dat we niet blijven zoals we gekomen zijn. Want dat kan niet. Wie tot hem komt, arm en naakt, en denkt dat het daarbij blijft, die denkt te karig van Jezus. Denk aan die verloren zoon. Wat krijgt hij? Schoenen aan zijn voeten, een nieuwe jas en een ring. Prachtig beeld. Deze mijn zoon was dood, maar is levend geworden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En als je nou denkt, jongens, ja, dat klinkt wel mooi. Maar gebeurt dat dan allemaal nog vandaag ook? Vanmorgen had ik een belijdenisdienst in Schonewoerd. 12 belijdenscategezanten. Eentje is er al een eindje in de 70. En de jongste was 18. Maar die middelste, ik zie hem nog voor me staan. Ex-marinier. Toen ik in Schonewoerd kwam, dacht ik, en dit kan ik gerust zeggen in het openbaar, want hij weet het, daar praten we open over. Toen dacht ik weet niet hoe dat moet gaan. Maar God wist dat wel. En die heeft door de verkondiging van de voorgangers in Schonewoerd het evangelie uitgestort. Verkondigd dat er water des levens te krijgen is om niet. En nou vertelt hij, als je daarvan drinkt, dan heb je genoeg. En hij heeft het gezegd. God stond op mij te wachten. Ik ben erbij opgevoed. Ik ben erbij weggegaan. En God heeft mij overgegeven aan het goeddunken van mijn eigen hart. Maar hij is wel altijd blijven wachten. En toen ik terugkeerde en dacht, nou is het zeker over. Toen begon het pas. Daarom heb ik hem de tekst meegegeven. Lucas 15 vers 20b. En toen hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En met innerlijke ontferming bewogen, liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem. Als je dan werkelijk meent, ik ben het niet waard, wel gaan. Als je dan werkelijk denkt, ik kan niet, toch gaan. Want het water des levens, de vergeving van de zonde, de liefde van God, de heiligheid van de geest, wordt je uit genade geschonken. De willende moet nemen, de dorstende moet komen, het water des levens om niet. Nou, u begrijpt, dan zijn we al volop bezig met het derde punt. Hè? Het onvoorwaardelijke aanbod. Ziet u de opbouw in de tekst? Geest en de bruid die verlangen naar de komst van Jezus. De mensen daaromheen, de mensen die het evangelie van Johannes en de openbaring van Jezus Christus hebben horen voorlezen in de gemeentes. En al die mensen die tot de bruid zijn gaan behoren, die het horen, over heel de wereld, die worden gedrongen om anderen te nodigen tot Christus. Als je dat zelf hebt meegemaakt. En ook die momenten kent waar ik over sprak in het begin van de preek. Kan ik wel bidden, kom hier in Jezus. Als ik denk aan die mensen die ik zo lief heb, die nog niet klaar zijn. Draai het nou zo. Vul het nou niet voor hen in. Want een Maranatha-christen, die straalt wat uit. Vuur. Wie dicht bij het vuur komt, wordt warm. En andersom zijn er misschien ook wel veel Mara-christenen. Bitter. Dit kan beter, dat kan beter. Dit gaat niet goed. Och en ach. Als je het over jezelf hebt, gaan we bij Paulus staan. Ik ellendig mens. Zing het maar mee met David. Tot de tijd dat Christus komt, zijn er van die momenten, dan kom je niet verder als zie op mij een gunst van boven. Ook al heb je de Heilige Geest bij je. En je bent als David diep en diep gevallen. En dat je denken moet, o God, neem uw Heilige Geest niet van mij. Eenzaam ben ik en verschoven en de ellende drukt mij neer. Dat wel. En toch, ik moet en zal glimmen. Want het gaat om genade. Het gaat om de komende koning. Hij is het die mijn heil volmaakt. Ik blijf hem al de dag verwachten. Als dat glanst, dan steekt dat het vuur aan bij anderen. In de gemeente en op het dorp. En dat zal ervoor zorgen. Dat er straks, bij de voleinding van de wereld, als Jezus Christus op de aarde is, dat werkelijk iedereen die in het boek des levens staat geschreven, iedereen die door van eeuwigheid in Christus verkoren is, iedereen die in een waar geloof tot Jezus is gegaan, daar zal zijn waar niemand meer zal zeggen, ik heb dorst. Waar niemand meer hoeft te roepen, kom. Waar iedereen in Christus alles heeft. En met elkaar, zonder discussie, zonder welke vorm van gebrokenheid. Met de leeuw en het lam. Terwijl de jongeling zijn hand steekt in het hol van een slang. God zal groot maken. Hoe dwaas om op zo'n grote zaligheid geen acht te geven. Geliefde gemeente, Pinksteren 2017. De Heilige Geest, hij verlangt naar Christus. De bruid. Bent u erbij? De bruid verlangt mee. Degene die het horen beseffen, hier gaat het om. Wij moeten komen tot Christus voordat hij komt. En waarom? Het aanbod is royaal. Kom tot het water des levens. Kom tot Christus. Als je niet wilt, de geest overtuigt wat de reden is. Wij geloven niet in hem. En als je niet kunt, de Vader zal je trekken. Amen. Wij gaan met elkaar zingen. Nu het vijfde vers. Psalm 42. Nu het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. Psalm 42, het vijfde vers. Laten wij nu samen danken en bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat bent u goed voor ons. O Vader, u gaf uw Zoon. O Zoon, u gaf de Geest. O Geest, u geeft ons troost. Wij bidden u, Heere, om uw zegen over de verkondiging van vanmorgen en van vanavond. Geef dat wij een geestrijk Pinksteren mogen hebben. Ook morgenochtend, maar ook vanavond in de bespreking van wat u tot ons te zeggen had. En wij danken u, Heere, dat u die geest ook geeft hier ter plaatse. Aan de ambtsdragers, onze broeder en collega. Om te nodigen tot het heil. En om uit te stralen door het gebrek heen. Dat wij verlangen naar meer. Verlangen naar het beste. Waar u alles zult zijn in allen. Heere, geef dat ook de klem in de verkondiging ons niet zal vermoeien, maar bevrijden. Dat de drang, de ontmaskering door de Heilige Geest ons niet bot zal maken, maar week. Gaat u met ons mee. Geef dat wij ook op de zondagavond met elkaar tot uw eer bijeen mogen zijn. Deze dag ook mogen gebruiken ter bezinning, ontspanning. Tot de lofprijzing van u. Gedenk onze broeder en ook de kerkraad hier te plaatsen. En dat ze in de bediening die u hen hebt gegeven, ieder naar zijn vermogen, ook mogen wandelen in de liefde vanuit de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Gedenk ook de gemeente in alles wat er op ons pad kan komen, Heere. Er is al het een en ander genoemd. En hoe meer we noemen, hoe groter de kans dat we net niet de nuance verwoorden die er in een mensenhart kan zijn. Daarom worden wij stil, ook in dit gebed, in de wetenschap, dat u het kleinste detail kent. Geen haar op ons hoofd is ons ontvallen of u weet ervan. En geen traan is in uw tranenfles gegaan. Zonder dat u het verhaal erin en eraan verbonden kent. O, geef, Heere, dat we uw ontferming mogen opmerken. En dat wij niet van die mensen zijn die alleen maar in u kunnen geloven als u geeft wat we willen. En verhoed het, Heere, dat we zo oppervlakkig worden dat we van het christelijk geloof iets maken als alleen maar succes op succes. Maar dat we leren. Dat u ook als u ons iets onthoudt, ook als u het laat regenen terwijl we bidden om zonneschijn, u de diepste zegen kunt geven. Heren, dat we achteraf zouden kunnen zeggen, niet langer waar was u toen het moeilijk was, zag ik maar een paar stappen staan. Maar dat we weten, toen het moeilijk was, toen heeft hij mij gedragen. Heren, wij vragen u of u het zondige wil vergeven, ook in deze dienst. Weer de Satan, dat hij het zaad van het evangelie niet zal wegpikken. En laat deze dag voor ons eindigen, in de glorie van u. Wij bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. Wij eindigen met het zingen van Psalm 17, vers 3. Het gebed voor onderweg. En vers 8, het vooruitzicht dat ons streelt. Psalm 17, vers 3 en vers 8. Gaat u dan heen in vrede, verheft uw harten tot God in het besef dat het zijn zegen is die u ontvangen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.